leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen. Dat is een aanbeveling en tegelijkertijd een uitnodiging die nog steeds van toepassing is, in bijzonder ook in onze dagen. Bovendien, woorden van gelijke strekking vinden we op vele plaatsen in de Bijbel. Dat is wat wij zouden leren. Wij zouden leren niet wijs zijn, niet wijs te zijn boven hetgeen men behoort wijs te zijn. Romeinen hoofdstuk 12. Geen gedachten te koesteren hoger dan die wij, dan die ons voegen. En woorden van die strekking. Maar de Heer Jezus stelt zichzelf inderdaad tot voorbeeld. Er wordt later in de Nieuwtestamentische brieven natuurlijk ook wat uitgebreider op teruggekomen. Maar wij vinden een paar hoofdstukken verder, vinden wij in Matteüs hoofdstuk 20, in dat de Heer het een en ander aankondigt aan zijn discipelen. Waar staat in Matteüs 20, vers 25? En als Jezus hen tot zich geroepen had, zei hij: gij weet dat de oversten der volken heerschappij voeren over hen en de groten gebruiken macht over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn, maar zo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar. En zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel, dat wil zeggen zijn leven, te geven tot een rantsoen voor velen. Waarna men in Jericho komt, Jericho doorgaat en vervolgens vindt dan plaats de zogeheten intocht in Jeruzalem, waarin de Heer weliswaar in koninklijke waardigheid als het ware verschijnt voor de poorten van Jeruzalem, om zo te zeggen. Maar het is diezelfde gelegenheid waarover wij elders leren, in Lucas 19 bijvoorbeeld, leren wij dat de Heer uitdrukkelijk zegt dat zijn koninkrijk niet zou komen en dat het niet ging om te heersen, dat er helemaal geen sprake is van aanbieding van een koninkrijk, laat staan aanbieding van een koning. Ik zeg dat met nadruk, omdat daar dikwijls toch zo over gedacht wordt. En men spreekt over dat het koninkrijk als zodanig gepredikt wordt en dat met name aan Israël dat koninkrijk dan wel de koning gepresenteerd wordt. Ik moet u zeggen, dat is een aardige theorie met enige kern van waarheid, maar in werkelijkheid is het niet de waarheid. Het is ook niet wat de Heer Jezus deed en hij zegt het ook bij herhaling. Het ging niet om heerschappij hier, zover was het nog lang niet, het ging hier om het dienen. En daarin is de Heer Jezus ook als voorbeeld, want hij spreekt zijn discipelen toe en hij zegt, nou, de wereld is zo, als je de eerste wil zijn, dan oefen je macht uit over anderen. Hij zegt maar, daar gaat het niet om. Waar het om gaat is dat wij zouden leren te dienen en ook de Zoon des mensen zelf. Degene dus die deze titel draagt, in vers 28, de Zoon van Adam. Degene die dus erfgenaam is van de belofte aan Adam gedaan en rechten zou kunnen laten gelden op de troon over alle volkeren der aarde, niet alleen Israël. Die zegt van de Zoon des mensen en dus over zichzelf: ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Dat is in ieder geval het werk dat de Heer Jezus deed in zijn omwandeling op aarde, tot en met zijn dood en opstanding eigenlijk. En de rest is nou even niet aan de orde, maar de Bijbel spreekt er net zo goed over dat hij ook in onze dagen een dienende taak heeft. Neemt niet weg dat wij hem zouden dienen, maar de bedoeling is dat hij en wij God zouden dienen, is de gedachte. En dus toch een dienende functie. Daar komt ook bovendien bij dat geloof, maar dat heb ik vanmorgen natuurlijk al enigszins gezegd, geloof is per definitie onderdanigheid en onderworpenheid. Geloof is trouw. Het is hetzelfde woord in alle talen, behalve het Nederlands, denk ik wel eens. Het zal wel niet correct zijn wat ik nu zeg. Maar in de Bijbelse talen in elk geval is het volstrekt hetzelfde woord. Trouw is geloof en geloof is trouw. Het is onderdanigheid aan God die gesproken heeft. En dus een gelovige per definitie neemt als gelovige dus een dienende positie in. Leven uit geloof is leven dienend. is een dienstbaar leven, want zo heet dat. Het mag dan zo zijn dat wij vrijgemaakt zijn, dat is zo. Wij zijn vrijgemaakt van de verplichtingen, van het juk, dat zware juk, waarover we vanmorgen gesproken hebben. Het neemt niet weg dat wij als kinderen Gods en als gelovigen dienstbaar gemaakt zijn, wel degelijk, aan God en aan zijn woord. Alleen dat is dat juk waarvan de Heer zei, neem mijn juk op u, want ik ben gekomen om der waarheid getuigenis te geven, lazen wij. En hier staat, de Zoon des mensen is gekomen om te dienen. En dat is onze positie als christenen. Wij zouden ons niet moeten verbeelden dat we beter zijn dan andere mensen. We zouden ons helemaal niet verbeelden dat het de bedoeling is dat wij onze macht en onze christelijke principes zouden doen heersen in de wereld als zodanig. Strikt genomen, het is eigenlijk volkomen dwaasheid. Wat wij zouden doen is leven in afhankelijkheid van de Heer. De bedoeling is niet dat wij dat de wereld opleggen. De bedoeling is dat wij in die positie in de wereld helemaal niet passen. En dus inderdaad zouden uitgaan buiten de legerplaats. Wij zijn niet van deze wereld. Ja, ik aarzel of ik nou weer die andere tekst zal noemen. Toch maar wel, hè. Dit is mijn wereld niet. Maar zo is dat. Wij leven inderdaad in een andere wereld. Een wereld die zich kenmerkt niet door het streven naar macht, invloed, grootheid enzovoorts. Een wereld waarin hoogmoed welig, wat doet men ook weer welig? Teert, dank u. Waar, wat het ook wezen mag, denk ik wel eens. Maar waar hoogmoed welig teert, maar in tegendeel waar wij dienstbaar zijn. Waar wij ook verder niks te verliezen hebben, we hoeven niks in stand te houden. Wij zijn alles verloren. Wij zijn der wereld, der zonde en der wet gestorven enzovoorts. En wat er te winnen valt, valt alleen te winnen via deze positie van nederigheid. Waar wereld als zodanig aan ten gronde gaat, als dat tenminste het goede woord is, ten afgronde dan. Waar de wereld aan ten afgronde gaat, is juist aan hoogmoed, aan macht enzovoorts. Heerschappij voeren over enzovoorts. En het is door de duivel uitgevonden, zoals bekend. En dus blijft er niks anders over dan dat een wereld die God in gedachten heeft gekenmerkt wordt niet door heerschappij, maar door dienstbaarheid. En voor zover wij wat zouden leren als kinderen Gods, zouden wij leren dienen. Voor zover wij navolgers van Christus zouden zijn, dus kan het niet anders dan dat Christus zelf, de Heer Jezus zelf, kwam om te dienen. En dat is ook zo. Begrijp je me goed? Niet om de wereld te dienen, om God te dienen. Zie? En natuurlijk daarmee om te dienen degene die waarheid zoeken. Want zij zouden van hem onverderfelijkheid ontvangen. Dat is Romeinen 2 waar het zo staat. Hè? Maar goed, daar ga ik verder niet op in. Maar ik wil u een paar schriftgedeelten voorhouden waarin de Heer Jezus inderdaad tot voorbeeld gesteld wordt. En ik heb ze niet gesystematiseerd. Ik neem ze gewoon op de volgorde waarin ze in de Bijbel staan. Dus hierna kom ik terecht in Markus hoofdstuk 10. Daar staat precies hetzelfde als hier in Matthäus. Maar dat is natuurlijk ook niet voor niks zo dat het herhaald wordt. En daarom herhaal ik het ook maar. Markus hoofdstuk 10. Vers 42 eigenlijk. Maar Jezus hen tot zich geroepen hebbende zei tot hen, gij weet dat degenen die geacht worden oversten te zijn der volken, heerschappij voeren over hen en hun groten gebruiken macht over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn. Gelovigen zouden geen macht uitoefenen. Onder elkaar niet, maar naar buiten toe uiteraard ook niet. U weet wat er in 1 Petrus 5 staat over de ouderlingen, de opzieners, de herders, de bisschoppen of hoe ze maar genoemd mogen worden, in welke taal dan ook. Zij zouden niet heerschappij voeren over het erfdeel des Heren. Kerkvorsten bestaan niet, kerkelijke tucht bestaat ook niet. Het is heel lastig, maar het is zo. Ja, lastig. Het is lastig voor degene die heerschappij willen voeren, uiteraard. Nee, met goede bedoelingen wellicht. In theorie dan, denk ik. Maar sommigen willen dat, om zogenaamd een goede zaak te dienen. Maar zo bestuurt men de wereld. Niet kinderen Gods en daarmee ook niet de gemeente Gods. En de nieuwe schepping werkt het ook niet zo. Integendeel, en het staat dus niet alleen maar in 1 Petrus 5... dat de ouderlingen geen heerschappij zouden voeren over het erfdeel des Heren. Maar hier staat het ook. De Heer zegt, zo is het in de wereld. De groten gebruiken macht over hen. Doch al zo zal het onder u niet zijn, vers 43... maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. Bij nader inzien, in mijn Bijbel staat er een verwijzing onder naar 1 Petrus 5, vers 3. Dus volkomen terecht. En daarna, en zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot rantsoen of losprijs voor velen. Ik wil er meteen nog wat bij zeggen over die laatste uitspraak. Zijn ziel te geven tot rantsoen of losprijs voor velen. Natuurlijk ligt het voor de hand de schriftplaats van toepassing te brengen op het lijden en de dood van de Heer Jezus, waarmee hij ons inderdaad verlost heeft, ons vrijgekocht heeft, want dat is wat in het woord ligt besloten. Het neemt niet weg dat hetzelfde vers net zo goed van toepassing gebracht kan worden op de tegenwoordige positie van de Heer Jezus Christus, waarin hij een dienende functie heeft. Al is hij dan ook hoofd, het hoofd dient ook het lichaam, wel degelijk. Hij heeft een dienende functie en ook in zijn opstanding is hij de losprijs voor velen. Want onze praktische verlossing, dat wil zeggen onze verlossing in de praktijk van het leven, komt tot stand, in de praktijk nogmaals, door het praktische werk van Christus nu. Nou zit ik in een heel ander schriftgedeelte in mijn gedachten. In gedachten ben ik nu in Hebreeën hoofdstuk 3, waar gesproken wordt over de hoge priester onze belijdenis, apostel en hoge priester in wie wij geloven, of die wij belijden, waarvan gezegd wordt dat hij van Gods wegen gesteld is, dat was nog het laatste deel van Hebreeën 2, dat hij van Gods wegen gesteld is tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek, en dat hij trouw is aan degene die hem aangesteld heeft. Dat wil zeggen, hij heeft een baas boven zich die hem aangesteld heeft. Hij heeft dus een dienende positie ten opzichte van God, in wiens dienst hij staat. En zijn opdracht is de bouw, de verzorging in het algemeen van zijn huis, om in de termen van Hebreeën 3 te blijven. Van de gemeente namelijk. En in zijn dienstwerk aan de gemeente is hij trouw aan degene die hem aangesteld heeft, zodat we ook in onze tegenwoordige tijd de Heer Jezus Christus vinden in een dienende positie. Weliswaar als ons hoofd, en weliswaar is zo dat wij hem weer dienen, niettemin hij zelf als hoofd van de gemeente heeft net als de gemeente een dienende taak. En dat niet alleen nu nog, maar dat blijft ook altijd zo. Want de priesterschap van Christus is een eeuwig priesterschap. Komt geen einde aan. Hoort bij het nieuwe verbond. En dat wordt niet beëindigd. Kortom, deze tekst komt overeen met schriftplaatsen ook, waar staat dat de Heer Jezus zich voor de gemeente heeft overgegeven, opdat hij haar reinigen zou, haar zou heiligen, haar zou bouwen, enzovoorts. Het is een dienend werk. En nog even uit het hoofd erachteraan, dan heb ik nog voor u Efeze hoofdstuk 4. Daar wordt gesproken over de, laten we maar zeggen, de oudsten in de gemeente. Zo heten ze daar niet, maar vooruit. Maar er staat dat zij een dienstwerk doen, een werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus. Het werk der bediening, dat wil zeggen dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus. Maar vergis u niet, het wordt weliswaar gezegd over mensen, over gelovige mensen die een bepaalde verantwoordelijkheid van de Heer hebben gekregen. Als herder of leraar of hoe het dan maar genoemd wordt in Hebreeën, in Efeze 4. Het neemt niet weg dat de Heer Jezus zelf in de eerste plaats onze herder en leraar is. Hij heet ook niet voor niks de overste herder enzovoorts. Zie? En in die positie doet hij dus ook een dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. Zie? Nou, als ik zo doorgaan, dan neem ik ook nog maar de Romeinen hoofdstuk 6. Opdat gelijke wijs Christus is opgewekt tot heerlijkheid des vaders, opdat hij de vader zou verheerlijken in de rest van zijn leven, zijn eeuwige leven wel te verstaan? Alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Dat wil zeggen, wij staan in diezelfde positie. En ook onze levens zouden zijn tot heerlijkheid Gods. Samen met hem weliswaar vooroplopend, als overste herder en opziener onze zielen. Maar niettemin, het is een geheel. En het is inderdaad die positie waarin wij ons bevinden. Als dienstknechten Gods, zoals de Heer Jezus zelf dat nou eenmaal ook is. Schoten me nog een paar schriftgedeelten door de gedachten, maar ik laat ze nu maar even liggen. Om meteen om te slaan naar Lucas 22, daar hebben we hetzelfde verhaal nog een keer. Met bijna exact dezelfde woorden. Lucas 22. Vanaf vers 25. De koningen der volken heersen over hen. En die macht over hen hebben worden weldadigen genoemd. Officiële titel. Doch gij niet alzo, maar de meeste onder u, die zijn gelijk de minste. En die voorganger is als een die dient. En een voorganger is oudste of herder eventueel. Dat zijn zo de synoniemen. Want wie is meerder, die aanzit of die dient? Is het niet die aanzit, maar ik ben in het midden van u als een die dient. En gij zijt degene die met mij steeds gebleven zijn in mijn verzoekingen. En ik verordineer u het koninkrijk gelijkerwijs mijn vader dat mij verordineerd heeft. Opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk. En zit op tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Het idee blijft dus dat deze verhoogde positie op de troon en met kronen en al in de hemel, die voor ons ook als gemeente en als gemeenteleden is weggelegd, dat die het resultaat is in elk geval van het dienende werk dat wij in ons leven hier gedaan hebben als navolgers, als discipelen dus van de Heer Jezus Christus. Als hij onze herder is, de goede herder, dan is de bedoeling uiteraard dat wij de herder volgen en dus een voorbeeld aan hem nemen en zo verder. En dat is wat we dan ook later in nieuwtestamentische brieven uiteengezet vinden. Maar daar kom ik zo nog op. Want ik neem eerst nog Johannes hoofdstuk 13. Waar we woorden van gelijke strekking vinden, maar nu in een wat ander verband. U weet wel. En toen waren de voeten der discipelen niet gewassen. Heb je zich nooit afgevraagd of ze dat zelf ook niet wat vreemd gevonden hebben? Vooral als Joden. Dan zeg ik, nou nee, daar waren ze langzamerhand wel aan gewend. Dat ze dat niet deden. En dat ze zich niet hielden aan de Joodse voorschriften. Maar goed. Maar toen dus zover was, toen stond de Heer Jezus op van het avondmaal, zoals het heet. En omgordde zich, dat is vers 4, en nam een linnen doek en omgordde zichzelf, een prachtige uitbeelding van de priesterlijke functie van Christus nu. Hij goot water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en zo verder. Maar als dan, dat dan gebeurd is, komen we in vers 12. Als hij dan hun voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan en zei tot hen, verstaat gij wat ik jullie gedaan heb? Gij heet mij, of gij noemt mij meester en heer, en gij zegt wel, want ik ben het. Hij is inderdaad onze meester en heer. Maar dan zegt de Heer in vers 14, indien dan ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij lieden ook doet aan elkaar, uiteraard. Voorwaar zeg ik u, een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer, nog een gezant meerder dan die hem gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelfde doet. Niet zalig zijt gij dat gij deze dingen weet, maar zalig zijt gij, zo gij dezelfde doet. Enzovoorts. Natuurlijk, het is een hoge mate symboliek wat hier gebeurt. En het wassen van de voeten komt rechtstreeks overeen met het vergeven van zonden. Al kan de onreinigheid niet toerekenende, enzovoorts. Mochten we die in de gaten hebben. Dus maar hopen dat we het niet in de gaten hebben, dan. Hè? Dan maakt het ook verder niet uit. Maar mochten we wel elkaars gebreken zien, dan wacht onze schone taak, zeg ik altijd, om het elkaar te vergeven en om daarmee navolgers van Christus te zijn. Zie? Nee, dat is niet in overeenstemming met de wet. De wet is oog om oog en tand om tand. Toch? De wet veroordeelt. De Heer Jezus deed het nooit. En haalde zich de vijandschap van zijn tijdgenoten, religieuze tijdgenoten vooral, op de hals. Maar wat de Heer leerde is vergeven. Zonder niet toerekenen. Bovendien, waar wij nederig zijn, verkeren wij niet in de positie om anderen verwijten te maken of anderen te oordelen. Dat kun je namelijk alleen doen vanuit een hoge positie. Vanuit de positie van heerschappij uitoefenen, van macht uitoefenen over anderen. Maar dat doen wij niet. Het komt ons ook niet toe om anderen ter verantwoording te roepen. En als we dan toch in die straat zitten, wel nu, dan kent u toch ook die schriftplaatsen van wreed uzelf niet beminden en geef het oordeel plaats enzovoorts. Wij zouden dat niet doen. Wij zouden ook ons eigen recht niet zoeken. Het past ons niet. Wij zijn nederige mensen. We zijn in een dienende functie. En als er recht gesproken moet worden, dan zijn het niet wij die dat doen zouden. Dat zou de Heer doen namelijk. En dat is ook wat hij ons beloofd heeft. Zie? Een heel simpele Bijbelse waarheid. En we lopen daar allemaal stuk voor stuk ooit tegenaan. En dan komt het erop aan dat we ons dat realiseren. En ons realiseren dat wij het recht niet hebben om dit soort dingen te doen. Wat ons past is vergevingsgezind zijn. Elkander lief hebben en u weet, de liefde rekent, hoe staat het precies? Rekent het kwaad niet toe, vooruit. Is dat nieuwe vertaling? Ja, nou goed, weet ik zo gauw niet. Maar zo is dat, liefde bedekt alle dingen enzovoorts. Toch? En wij zouden de broeders lief hebben, niet omdat de broeders zulke aardige mensen zijn, laat staan de zusters. Ja, want die had ik nog niet gehad vandaag. Nou goed, maar dat zijn niet omdat het zulke aardige mensen zijn, maar omdat wij kinderen God zijn en zij ook. Met al onze gebreken en zij met al hun gebreken enzovoorts, die zijn ongetwijfeld veel groter dan de onze, maar daar gaat het nou niet over. We hebben verandering hoor. Maar wat de Heer uitdrukkelijk zegt, ik ben uw meester, uw Heer, zo kennen wij onze Heer ook, zo noemen wij hem ook, wij noemen hem ook onze meester enzovoorts. Maar dat betekent dat we een positie innemen, in ieder geval lager dan hij. En hij is degene die de zonde niet toerekent, de onze niet, die van anderen ook niet. En van gelovigen zeker niet. Zie? En wat de wereld betreft, die heeft hij losgelaten, dat zouden wij dus ook doen. Wat de wereld betreft, hij is uitgegaan buiten die legerplaats. En wat ons betreft, wij zouden tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Want zo staat het zwart op wit in Hebreeën hoofdstuk 13. Dat is het voorbeeld van de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft ons niet voorgedaan hoe je in de samenleving, in de maatschappij wat kunt bereiken. Hij heeft ook niet voorgedaan hoe je op de snelste wijze de wereld het evangelie kan brengen. Want dat deed hij ook niet. In ieder geval niet op de snelste wijze. Toch? Echt niet. Hij heeft geen enkele ambitie gehad hier. De enige ambitie die hij had, was dat de Vader in hem zou verheerlijkt worden. En dus dat hij van de Vader beloond zou worden. Nou goed, ik blader even verder, want dan kom ik vanzelf wel bij schriftplaatsen die ik in het hoofd heb nu. Dit is Johannes hoofdstuk 13. Maar ik kom ook terecht bijvoorbeeld in Galaten 6 vers 2, om maar eens wat te noemen. Galaten 6 waar staat in vers 1, indien ook een mens vervallen waren door enige misdaad, dat in normaal Nederlands, indien enig mens betrapt wordt op een misdaad. Want dat is wat er echt staat. Niet als je een misdaad doet, maar als je hem toevallig betrapt. En dat die mensen, zowel als jij, weten wat er aan de hand was. Allebei. Begrijp u? Zodat die mens weet dat jij weet dat... Enzovoort. Die situatie gaat het al. He? Ik hoop altijd dat ik nooit iemand betrap op enige misdaad. Dat is het makkelijkste namelijk. Dan heb ik er ook niks mee van doen. Ben ik er ook niet verantwoordelijk voor. Enzovoorts. Maar indien ook een mens betrapt wordt op enige misdaad. Gij die geestelijk zijt. Over wie heeft hij denk ik ook wel eens bij gelegenheid. Maar goed. Gij die geestelijk zijt. Brengt de zodanige terecht. Met de geest der zachtmoedigheid. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig. Brengt deze zodanige terecht. Met de geest der zachtmoedigheid. Zinde op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt. Het is niet een kwestie van ter verantwoording roepen, maar recht wijzen. De goede weg wijzen. En op de goede weg helpen, eventueel. Maar niet als heersend, maar als dienend. Dat is de bedoeling. Zie? En dan draagt elkanders lasten. Dus wees mede verantwoordelijk voor elkaar, naar aanleiding van vers 1 uiteraard. En vervult alzo de wet, dat wil zeggen het onderwijs van Christus. Dat is niet de Mosaïsche wet uiteraard, maar het onderwijs, want dat is wat wet is, onderwijs. Het onderwijs dat de Heer Jezus Christus gegeven heeft. En dus wat hij gedaan heeft. Mensen vergeven en terecht wijzen. Dat wil zeggen, in de praktijk wijzen op de schrift, opdat men zich daarmee zou voeden en daar trouw aan zijn, daar komt het op neer. En voor de rest was het alleen maar vergeving, uiteraard. En zeker voor de gelovigen. En wanneer wij dus op deze wijze elkanders lasten dragen, vervullen wij daarmee het onderwijs dat Christus ons gegeven heeft. Meteen staat er dus ook achter. Dat is ook het logische verband van deze verse. Want zo iemand meent iets te zijn daar hij niets is, die bedriegt zichzelf in zijn gemoed. Maar in ieder beproeven zijn eigen werk. Daar gaat het om. Hier staat ook niet dat we elkaars werk zouden beproeven. Hier staat alleen, nou ja, mochten we toevallige wijze tegen iemands misdaad oplopen. Nou ja, goed, dan dragen we daar tot op zekere hoogte bepaalde verantwoordelijkheid voor. Maar die last zouden we dan dragen. Maar in het algemeen, wij zouden kritisch zijn niet op elkaar, wij zouden kritisch zijn op onszelf. Want wij zijn ook maar dienstknechten. En we stellen ook niks voor en we zijn ook niet geroepen elkaar op dit soort, in verband met dit soort zaken te beleren of te bekritiseren, laat staan te oordelen. Zie? Want vers 5, een ieder zal zijn eigen pak dragen. In de zin van, een ieder zal zijn eigen last dragen, uiteraard. Hè? Nou goed. Daarna sla ik om naar Efeze hoofdstuk 4. Efeze hoofdstuk 4, waar wij lezen in vers 32, vanaf vers 32. Maar zijt jegens elkander goede tieren, daar tiert dus het goede. Welig, ja, want als het tiert is het welig en als het welig is tiert het, hè? Ja. Maar zijt jegens elkander goede tieren. Dat woord goede tieren wil gewoon zeggen, inderdaad, wat het zegt, dat het goede tiert. In de zin van dat het ruim voorhanden is, dat is welig, en dat het blijft. Dat het onuitroeibaar is. Meestal is het onkruid dat welig tiert, zoals u weet. Het is heel hardnekkig en onuitroeibaar spul, maar het is een aardige illustratie van wat de betekenis van dat woord is. Het gaat om het goede dat blijft, ook onder alle omstandigheden, onder alle strijd die er wellicht is, zoals onkruid onuitroeibaar is, want onkruid tiert welig, maar onkruid vergaat niet, precies. En zo zou het zijn, niet met het onkruid, maar met het kruid. Het goede namelijk. Zijt jegens elkander goeder tieren, want God is goede tieren, toch? Zijt goede tieren, barmhartig, vergevende elkander dus, gelijkerwijs ook God in Christus u lieden vergeven heeft, zijt dan navolgers Gods. Het is wel een nieuw hoofdstuk, een nieuwe kop erboven, maar trek je er niks van aan. Hè? Gewoon doorlezen. Zij dan navolgers Gods. Want God heeft in Christus ons vergeven. God is goede tieren, barmhartig. God is vergevingsgezind en zo verder. Zij dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, gelijk ook Christus, die immers de uitdrukking is van het wezen Gods, gelijk ook Christus ons lief gehad heeft. Dan heb je Christus dus als voorbeeld. Gelijk Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot offer aan de slachtoffer, goden tot een welriekende reuk en zo verder. Hier vinden we niet zozeer het voorbeeld van Jezus, hier vinden we het voorbeeld van Christus, als ik het dan wat nauwkeuriger moet zeggen. Maar het blijft natuurlijk gewoon zo dat Jezus Christus ons voorbeeld niet alleen was, maar inderdaad nog steeds is. Er is wat veranderd in zijn positie, vooral in de hoogte daarvan om zo te zeggen, maar fundamenteel blijft het gelijk. Vandaar dat men het ook verwart, hè? Want dikwijls wordt verondersteld dat dit vers, waarin staat dat Christus zich voor ons heeft overgegeven, dat het vers van toepassing is op zijn lijden en zijn dood aan het kruis. En ik moet u zeggen dat dat niet het geval is. Het gaat over de tegenwoordige positie van Christus, die zich overgegeven heeft, niet voor de wereld, daar staat er ook niet, dat was aan het kruis. Maar voor ons, die zich voor ons heeft overgegeven, tot offer aan de slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Het gaat over de tegenwoordige positie van Christus, die zich overgegeven heeft, niet voor de wereld, daar staat er ook niet, dat was aan het kruis. Maar voor ons, die zich voor ons heeft overgegeven, tot offer aan de slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Hetgeen betekent dat het inderdaad gaat om de opstanding van Christus en zijn opstandingsleven. En ook nu nog steeds is hij dus ons voorbeeld. Voor wie dit niet meteen volgt en die snapt dat het echt alleen maar over tegenwoordige positie en werk van Christus gaat, voor hen slaan we dan even om. Want daar lezen wij in nog steeds Efeze 5, vers 25. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft. Hij heeft de gemeente lief gehad, die voor zijn lijden en dood en opstanding uiteraard nog niet bestond, ook niet kon bestaan, dus we hoeven het er ook verder niet over te hebben. Gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Dat God de wereld lief had en dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren en dat hij daarmee zijn liefde bewezen heeft, dat is waar, maar dit is nog een stap verder. Dat was Romeinen 5 dan, bijvoorbeeld, en Johannes 3 uiteraard. Maar hier gaat het om dat Christus de gemeente lief heeft en zichzelf voor de gemeente heeft overgegeven. Dat wil zeggen, zich heeft beperkt, want dat is wat overgeven betekent. Zich beperkt heeft tot een specifiek werk. Hetzelfde woord overgeven wordt bij gelegenheid vertaald met gevangen nemen in de Bijbel. Hij werd overgegeven om gekruist te worden, gevangen nemen. Dat wil zeggen, in zijn vrijheid, in zijn bezigheid, beweging, beperkt. En dat betekent in het Nederlands dus ook. De Heer heeft zich overgegeven voor de gemeente, betekent hij heeft zich gewijd aan de gemeente en aan een werk met betrekking tot de gemeente, zelfs een dienstwerk aan de gemeente, dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus heet dat. En daarbij heeft hij andere dingen terzijde gesteld. Hij heeft zich beperkt tot. En hij is zich beperkt in ieder geval nu tot dit dienende werk. Want waar het gaat om de heerlijkheid van Christus en de openbaring van zijn heerlijkheid en heerschappij in de wereld, is het echt wachten eerst op de voltooiing van de gemeente als zodanig en dus de beëindiging van onze tegenwoordige bedeling. En tot op heden beperkt hij zich tot dit werk aan de gemeente. Staat trouwens ook niet alleen hier, want je vindt het ook bijvoorbeeld in Gelaten 1 vers 4 noem ik altijd en ook in het bijzonder in Titus 2. Hij heeft zich voor de gemeente overgegeven opdat hij haar heiligen zou enzovoort. Zijn woorden die hier ook staan. Omdat hij zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken enzovoorts. En hier staat, hij heeft zich overgegeven voor de gemeente opdat hij haar heiligen zou, haar reinigende dan wel gereinigd hebbende, met het bad des waters. Namelijk door het woord, want het bad is natuurlijk een uitbeelding van het woord Gods. U weet wel, heilig ze in uw waarheid, uw woord is de waarheid. En zo verder. Hij reinigt ons daarmee. Opdat hij haar aan zichzelf heerlijk zou voorstellen. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks. Maar dat ze zou heilig zijn en onberispelijk. Hij is degene die de gemeente reinigt. En die dus dat dienende werk, geïllustreerd in Johannes 13, in de voetwassing van de discipelen, voortzet tot in onze dagen. Vind ik ook een pracht van een waarheid. Dat betekent automatisch dat het geen enkele zin heeft voor ons om onszelf dan wel de gemeente te reinigen of te heiligen. Wij zijn van die functie fundamenteel ontslagen. Dat is zo. Nee, wij moeten van elkaar het een en ander verdragen, dat is waar. Dat wel. Maar wij zijn van die functie tot reiniging ontslagen. Dat kunnen we namelijk ook niet. Het is maar goed dat we die opdrachten ook niet hebben. Dat is namelijk de wet. Doe niet dit, doe niet dat, doe niet zus, doe niet zo. En men gaat zichzelf en in bij voorkeur andere oordelen en dat soort dingen meer. Het leidt allemaal tot niks. Het is onbegonnen werk heet dat. Maar het betekent uiteraard, je begint eraan, maar er komt nooit een eind aan. Het is eigenlijk om werk dat niet te beëindigen valt. Zie? Maar wij zijn ervan ontslagen, wij kunnen dat niet. Toen zei iemand, maar er staat toch dat we onszelf moeten reinigen? Ik zeg, ik heb nooit gelezen. Ik heb wel gelezen, en ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zichzelf. Maar er staat niet, die moet zichzelf reinigen. Staat het tegenovergestelde zelfs. Wat er eigenlijk staat is, en ieder die deze hoop op hem heeft, wordt daardoor, door die hoop op hem, gereinigd. Waarom? Wel omdat het werk is dat hij doet. Wanneer wij onze hoop op hem stellen, wel dan is hij degene die ons reinigt. Toch? Ja, hij doet dat. Door zijn woord. Dus het water waarmee wij gereinigd worden. Het woord dat ons denken en daarmee ons leven en dus ook inderdaad handel en wandel verandert. Dat is de enige manier waarop het werkt. En hij zou dat doen. En als wij nodig vinden dat wij het doen, of dat we het aan elkaar doen, fundamenteel, dan komt dat alleen bij gebrek aan de werking van dat woord in onze eigen levens. En dat is niet een gebrek van het werk van de Heer, dat wil zeggen dat het is het gebrek aan onze beschikbaarheid daarvoor. U weet wel, Petrus was er weer eens toegeroepen om dat te illustreren, de arme man denk ik wel eens, toen hij zei, nee, maar dat zal niet geschieden. En toen zei de Heer, ja, nou, indien niet, dan heb jij geen deel aan mij. Johannes 13 nog steeds, hè? Over die voetwassing. Men kan dus zeggen, mij niet gezien. En dan zijn we terug bij ons vorige onderwerp, van onze vorige contactdag, hè? We zeggen, nou, ach, die leer, het gaat om de Heer. Maar het is de leer, het woord namelijk, dat ons reinigt, hoor. Toen zei iemand weer, ja, maar dat doet de Heer toch? En dan weet u wat ik nu zeg, hè? De Heer doet het door die leer. Dus de leer afwijzen, wijzen we de Heer af. En wat we daarna overhouden, is niet onze Heer, is een andere Heer. Nou goed. Maar inderdaad, de Heer Jezus Christus is nog steeds het voorbeeld. De navolging van Christus, met dank aan een Zwollenaar, van de Agnietenberg, jawel. Nou goed. Nou, ik kwam uit Kampen oorspronkelijk, ja, daar ben ik nou over over nadenken. Maar u weet, Kampen en Zwolle, dat verdraagt elkaar niet zo heel goed, niet waar, broer? Dat is net zoiets als Ajax en Feyenoord, heb ik altijd begrepen. Maar goed, de navolging van Christus is dus een navolging in deze dienstbaarheid. De bediening van het woord. Trouw te zijn aan de waarheid, der waarheid getuigenis doen. En voor zover anderen door ons zouden moeten gereinigd worden, voor zover dat zou kunnen of zou moeten, kan het ook alleen maar doordat we elkander het woord des levens, heet dat, voorhouden. Het woord van God, en dan is het toch niet wij, maar dan is het toch de Heer die het doet. En zo dienen wij dus ook de Heer. Goed. Nou, Filippenzen dan nog, Filippenzen 2, want dat schriftgedeelte zou men eigenlijk bij voorkeur het eerst noemen, in verband met dit onderwerp. Ik bewaar het een beetje voor het laatst eigenlijk, omdat ik liever niet in de standaard discussie weer terechtkom over het schriftgedeelte. Maar u weet hoe het is in de Filippenzenbrief. Paulus schrijft aan de Filippenzen dat wij weliswaar kinderen God zijn. En dat het God is die een werk in ons doet. Maar dat betekent niet dat we zelf ook niet wat zouden werken. Het is weliswaar de Heer die voor ons geleden heeft, maar het wil niet zeggen dat wij niet zouden lijden of iets dergelijks. De bedoeling is inderdaad dat we als kinderen Gods navolgers van Christus zouden zijn, juist in zijn dienstbaarheid en in zijn nederigheid. Want daar gaat die brief over. Want, 1 vers 29, want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dezelfde strijd hebbende, hoedanige gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort, maar het is dezelfde strijd die wij ook gezien moeten hebben in de persoon van de Heer Jezus Christus, die voor dat doel ons dan in de volgende verse ook wordt voorgesteld. Heb je dat? Paulus stelt zichzelf al tot voorbeeld, maar hij stelt in de eerste plaats Christus tot voorbeeld, wiens navolger ook hij is. En dan over de Heer Jezus zegt hij dan in het bekende schriftgedeelte van Filippenzen 2 vers 5. Want dat gevoelen of die gezindheid, maar ook emotie, hè, dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende. En ik ga nou vandaag niet in op die gestaltenis Gods en goden even gelijk en op zichzelf vernietigd en dat soort dingen. Dat heb je andere gelegenheden al zeer uitvoerig gedaan, dus laat nu liggen. Want het leidt ook trouwens af van de werkelijke strekking van het schriftgedeelte hier op deze plaats. De gedachte is simpelweg dat de Heer Jezus Christus vanuit zijn allerhoogste positie kwam en heeft de gestalte van een dienstknecht en daarmee de gestalte van een mens aangenomen. Want de mens is per definitie een dienstknecht. Wat ik nu namens sta te vertellen over ons als kinderen Gods is fundamenteel eigenlijk gewoon van toepassing op heel de schepping en ook op de natuurlijke mens. Wij als schepselen zijn van nature dienstbaar aan God. Het enige probleem is dat van de natuurlijke mens gezegd wordt dat ze allemaal onnuttig geworden zijn. Tezamen onnuttig geworden en afgeweken en al dat soort dingen meer. Kortom, ze deugen toch nergens voor. Alleen wij als gelovigen, wij worden geacht bekwaam gemaakt te zijn, alsnog nuttig gemaakt te zijn. En bekwaam gemaakt te zijn om God te dienen, vandaar dat je dit soort dingen wel tot gelovigen kunt zeggen. Wij zouden dienstbaar zijn, net als de Heer Jezus. Zie? Want de Heer zelf heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Vers 7, dat gaat dus om zijn dagen des vleeses. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij is de mensen gelijk geworden dus. En in gedaante gevonden als mens, ook als mens, heeft hij ook dit voorbeeld nagelaten. Namelijk heeft hij zich vernederd, dat wil zeggen hij heeft zich onderworpen. Gehoorzaam, dan wel gelovig. Geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Dat wil zeggen, de nederigheid en dienstbaarheid van de Heer Jezus komt niet maar tot uitdrukking in dat hij uit de hemel kwam en hier op aarde de gestaltenis van een dienstknecht aannam en dat was het dan. Nee, ook als mens, als je uitgaat van de mens als norm, ook als mens is hij nederig en dienstbaar geweest en heeft een dienst vervuld hier op aarde die hem zelfs bracht in de marteldood. Heb je dat? Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Maar het heet vernedering. En vers 9 dan. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Juist daarom heeft God hem uitermate verhoogd. En het is dus de Bijbelse verklaring voor die schriftplaatsen die we er straks gelezen hebben even in de evangeliën. Wie dan de meeste wil zijn, die moet de minste zijn. Die moet allerdienaar zijn. Want de Bijbelse gedachte is dat men verhoogd wordt wanneer men zich eerst vernederd heeft onder de krachtige hand Gods. Want wie dat doet, zal door hem verhoogd worden. Ik meen dat het Petrus is die schrijft. Zie? Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knieën, degenen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. De zin Dat wil zeggen, de zinnigheid van deze opmerking bij in vers 10, dat alle knie zich zou buigen van degene die in de hemel en op de aarde en onder de aarde zijn, is daarin gelegen dat het een rechtstreeks citaat is uit Jesaja, waar deze woorden, dat alle knie zich zou buigen enzovoorts, van toepassing gebracht worden op Jehovah. Want zo heet hij daar, voor Jehovah, want er is geen ander, staat erbij. Voor Jehovah zou alle knie zich buigen, alle knie degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En het wordt hier van toepassing gebracht op de Heer Jezus. Daar gaat het natuurlijk over. Er is een goede reden voor. Voor alle praktische doeleinden is er geen verschil tussen. Tussen Jehovah en Jezus. Is hij voor alle praktische doeleinden. In de theorie leerstellige dingen wel. Maar voor de praktijk maakt het helemaal niks uit, hè? En alle tong zou beleden dat Jezus Christus Jehovah zij. Met opzet lees ik hem nu zo dus. Tot heerlijkheid Gods des Vaders. Want daar gaat het om. Ook dat dienstwerk van de Heer Jezus heeft tot doel de heerlijkheid Gods. De heerlijkheid van de Vader namelijk. En onze levens idem dito. En dus zouden we navolgers van Christus zijn. En dus ook deze weg gaan. Waarna staat in vers 12, werkt u zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. De gedachte is niet alleen dat God in ons bepaalde wil bewerkstelligt door zijn woord, voortvloeiend uit zijn woord, als vrucht van zijn woord, en daarna ons ook de gelegenheid dan wel de kracht geeft om die wil te volbrengen. Het idee is in de eerste plaats dat die wil en het werk van Gods wegen bewerkt werden in de Heer Jezus Christus. Die kwam om Gods wil te doen. Zie, ik kom, o God, weet u wel, hè? Ik ga er niet al te nauwkeurig op in, want dan wordt het weer ingewikkeld. Maar zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Wiens wil? Nou, eigenlijk gewoon zijn eigen wil. Maar dat was de wil van God. Want hij en zijn hemelse vader waren eens willend. Om eens een mooie term uit de reformatorische kring te gebruiken. Eens willend, heet zoiets. Dezelfde wil hebbend. Dat komt in de praktijk niet meer voor, daarom kennen wij het woord ook niet meer. Ieder mens wordt geacht zijn eigen wil te hebben. Alleen niemand weet welke dat is, dus daar hebben we al die psychische problemen over. Maar ik heb er een oplossing voor. Je neemt gewoon de wil Gods over. Dan heb je er zelf ook een. Die is gratis cadeau. Geheel voor niets af te halen. Hè? Over te nemen uit het woord Gods. Dat is echt zo. Ik heb altijd problemen met de klassieke jargon. Dat zegt dat de wil van de mens gebroken moet worden enzovoorts. Dat is helemaal niet zo. De wil van de mens moet overeenkomen met de wil van God. Het moet niet verbroken worden. Ik begrijp wel wat men bedoelt, maar ik vind de verkeerde voorstelling van zaken. Alsof het met geweld zou moeten gebeuren enzovoorts. Dat hoeft helemaal niet. Onze wil zou het resultaat zijn van ons denken en van onze kennis. Dus onze kennis en ons denken zou bepaald worden door het woord Gods. Dat bepaalt dan ook onze wil. En zelfs in verband met de Heer Jezus zouden we heel goed op moeten letten. Want u weet wat de Heer Jezus zei in een van zijn laatste gebeden. Hij zei, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar daarmee zei hij toch dat Gods wil zijn wil was. En dat die mijn wil dus eigenlijk helemaal niet telde. Maar ik zeg altijd, een beetje intelligent mens heeft altijd wel wat alternatieven achter de hand. Dat maakt hem het leven ook zo moeilijk. Ik zeg altijd, domme mensen gaan makkelijker door het leven dan intelligente mensen. Meen ik serieus. Maar goed. Ja. Dan moet je kiezen eventueel. Maar hoe dan ook. Ook wij mensen kunnen ons moeilijke dingen op de hals halen, gewoon omdat we het willen. En daarna beklagen we ons en zeggen, oh, ben ik al begonnen. En toch willen we. Niet dan? Nou kijk, dat heet nu leidzaamheid. Leidenschaft. Voor dat soort gelegenheden gebruik ik graag het Duitse woord, Broeder Brandt. Ja. Want dat vind ik echt een schitterend woord. En men schijnt het daar nog redelijk te kennen. Dat is leidenschaft. Hè? Moeilijke dingen zoeken, maar het is je wil. Je krijgt er op een gegeven moment onderweg spijt van, maar niet echt. Maar, nou ja, goed, je moet er dan doorheen. Hè? Nou goed, en dat geldt voor ons als kinderen gods ook. Wij zouden uitvoering willen geven aan de wil gods. En voor onszelf zouden we beproeven, dat is weer Romeinen 12, welke de goede en welbehagelijke wil van God zij voor ons leven. Maar het zou daarmee ook onze wil moeten zijn. En dat ligt, hoeft niet ver uit elkaar te liggen. Als we maar die gezindheid van Christus hebben, een gezindheid die gewekt wordt en gevoed wordt door dat woord van God. En dingen als, er moet iets gebroken worden en zo. Heer, neem mij en breek mij. En, nee, ik heb er altijd wel problemen mee. Nee, voor alle duidelijkheid, ik geloof dat hij mij gebroken heeft. Ooit wel. Ja, dat geloof ik wel. Dat ging ook wel met geweld. Ik bedoel, ik heb tegen het idee aan zich niks. Maar dit soort formuleringen wekt dikwijls de verkeerde gedachten toch. Hm? Wat men zou doen, is gewoon zich voeden met het woord van God. En als men hem zal dienen, dan loopt men tegen allerlei moeilijke omstandigheden op. Maar als men hem niet wil dienen, loopt men tegen nog veel meer moeilijke omstandigheden op, denk ik wel eens. En die laatste worden niet beloond. Begrijp u? Dus het leven van een kind van God met al zijn moeite en verdriet is toch altijd ver te prefereren boven het leven van de ongelovigen. Want dat leidt inderdaad tot niets. Ijdelheid der ijdelheden blijft dan over. Al ijdelheid bij ons is niet al ijdelheid. Maar goed, niet leegheid, maar juist gevuld zouden wij zijn met het woord en daarmee met de geest gods en daarmee met de gezindheid van Christus, die ook inderdaad, of God van wie dan ook staat, die in u werkt beide het willen en het werken. Maar dat in navolging van wat God deed aan de Heer Jezus. Het is echt hetzelfde verhaal. De Heer Jezus zal leren, moest leren, we lezen dat trouwens ook zwart op wit, moest leren zich te onderwerpen aan het woord Gods. Niet omdat hij zo halstarrig was, maar iedereen moet leren. Komt in het leven en weet niets. En dan moet je dus wat leren. En wat de mens moet leren is de waarheid, het woord Gods te aanvaarden. Tegen zijn instinct in waarschijnlijk. Want zo noem ik het dan toch altijd maar. Maar zo is dat dan. We moeten het aanvaarden en daarmee leren leven. En het hoeft echt niet zo moeilijk te zijn. Als ik aan dit soort dingen denk ik altijd aan het africhten van dieren. Paarden bijvoorbeeld. Die beesten worden niet geboren met de neiging om een zadel op hun rug te laten leggen en een bit in de mond. In de bek wilde ik zeggen, maar dan krijg ik ruzie met die zonen hier. Nou goed, maar een bit in de mond en al dat soort dingen weer, dat moeten ze leren. En dus met mensen ook, wij moeten van alles leren. Wat we moeten leren is dat er de waarheid bestaat die God ons bekendgemaakt heeft. Zo staan de zaken ervoor en wij moeten geoefend worden om ons daaraan aan te passen en daarbinnen te leven en daarin onderdanig te zijn. In alle vrijheid. En als het paard netjes wordt afgericht en niet al te veel kapsones heeft, dan wordt het een goede vriend van de mens. En dient het graag. Dat is waar. Van nature dan. Dat is dan de natuur van het dier. Zie? Moet gebruikt worden. Nou ja, en zo verder. Maar het is inderdaad de Heer Jezus die in zijn vernedering hier voor ons tot voorbeeld gesteld wordt. En even een losse opmerking over het schriftgedeelte. Ik weet dat in de praktijk afgedongen wordt op de vernedering en vernietiging, zoals het hier heet, van de Heer Jezus Christus in zijn menswording. En daarna ook in zijn leven als mens. En ik ga niet op de details ervan in. Ik ga het ook niet proberen aan te tonen wat het wel en wat niet is. Ik zeg alleen bij dat erop afgedongen wordt, zou wel eens als psychologische oorzaak kunnen hebben dat de mens de consequenties ervan niet wil dragen. Want wij zouden navolgers van deze Christus zijn. Als men afdenkt op zijn onderdanigheid, dienstbaarheid, vernedering enzovoort, denkt men dus ook af op onze eigen dienstbaarheid, vernedering enzovoort. En gehoorzaamheid aan het woord Gods. Ik denk dat het daar uiteindelijk echt om gaat, of men zich dat nou bewust is of niet. Maar de Bijbel zelf laat de mens inziens geen twijfel over bestaan dat er maar op één wijze een vervulling kan zijn van het leven, namelijk wanneer men zich vult met het woord Gods en daaruit leeft, wat het ook kost. Dat men dan in de wereld een vreemdeling is, ja, dat is zo, want de wereld zelf doet het niet. En dat is ook kenmerkend voor de wereld sinds de dood en opstanding van Christus in elk geval. Nou goed, ik ga nog even verder, nog steeds op datzelfde thema. Ik kom natuurlijk ook terecht in 1 Johannes hoofdstuk 3 en 4 en zo verder. Waar opnieuw de Heer Jezus tot voorbeeld gesteld wordt. In 1 Johannes 3 vers 16. Hieraan hebben wij de liefde gekend. Dat wil zeggen, hierin heeft God zijn liefde geopenbaard. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Of God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. En hier vind je een andere formulering. Hieraan hebben wij de liefde gekend. God heeft zijn liefde geopenbaard. Dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. Dan wel zijn ziel gesteld heeft voor ons. Of zich voor ons heeft overgegeven. Of het nou was in de dood of ook daarna. Ik geloof niet dat hier het onderscheid gemaakt wordt. Het maakt voor het schriftgedeelte namelijk niks uit. Maar hierin hebben wij de liefde gekend dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. Begrijp me goed, niet dat hij voor ons gestorven is, maar dat hij zijn leven aan ons wijdt. Dat is de betekenis van de term. En op die grond zijn wij schuldig voor de broeders het leven te stellen. Ik draai het vers bij voorkeur om en zeg dan, als wij schuldig zijn voor de broeders het leven te stellen, dan begrijpt u toch wel dat het niet betekent dat wij schuldig zijn voor de broeders te sterven. Wij zouden hen, als het mee zit, daar dan ook groot verdriet mee doen. Hebben we die nog? Goed. Nou, als de term dus dat niet betekent, dan betekent die dat wij onze levens zouden dienstbaar maken aan onze broeders. Dat we zullen leven voor hen. Want u weet, heb ik nagevraagd aan een tamelijk ongelovige dame. We bennen op de wereld. Hiertoe ben ik in de wereld gekomen. We bennen op de wereld om elkaar te helpen. Alleen er staat dan niet waar achteraan. Dat heb ik nooit helemaal goed kunnen begrijpen. Goed. Maar hier staat ook zoiets. Hè. Wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Wij zouden elkander dienen, is de gedachte. Men leest de hele brief, dan is het zonder meer duidelijk. Wel nu, als dat waar is, geldt hetzelfde voor het eerste deel van het vers. Hieraan hebben wij de liefde gekend dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. Dat betekent dus ook dat de Heer zich wijdt aan ons, aan de gemeente, de opbouw van de gemeente, en dus ons dient. Ons lief heeft namelijk. De gemeente lief heeft en zich voor haar heeft overgegeven. En wij zouden zijn navolgers zijn. Met alle praktische consequenties van dien. Bijvoorbeeld, zo wie nu het goed der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? En dan gaat het niet eens meteen over geestelijke dingen, maar ook over materiële dingen uiteraard. Zie. Want we zijn er eenmaal familie en het bloed van Christus kruipt waar het niet gaan kan, zeg maar het kruipt er wel. Ja, als het goed is wel. En dus, kinderkens, laat ons niet lief hebben met de woorden, nog met de tong, maar met daad en waarheid. En dat is wat de Heer Jezus inderdaad zelf ook doet. En dan maar even, meteen een flinke sprong, in Johannes kan dat altijd, in Johannes 4 vers 17. Beginnen bij vers 16. Wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde, hetgeen voor alle praktische doeleinden betekent, God heeft lief, uiteraard, anders betekent het immers niks. God is liefde, en die in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, En namelijk volgroeid. Opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben de dag des oordeels heb ik tussen haakjes geschreven voor alle duidelijkheid. Dan lees ik hem opnieuw. Hierin is de liefde die ons volmaakt, namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn. Zullen, ja dat is ook waar, maar dat is hoofdstuk 3. Maar dat gelijk hij is, wij ook zijn nu, in deze wereld. Zoals hij in de wereld was, zo zouden wij ook in de wereld zijn. En de Heer Jezus diende zijn discipelen. Zie? En wij zouden dus diezelfde discipelen dienen, was de bedoeling. En dus zijn navolgers zijn. En het resultaat daarvan werd al genoemd in hoofdstuk 3. Waar staat in vers 2, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, verschenen eigenlijk. Wat wij zijn zullen, maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. En een ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. Dat wil zeggen, die wordt daardoor gereinigd door die hoop. Gelijk hij rein is. En de gedachte is deze, dat waar wij nu zijn zoals hij. Dat wil zeggen, waar wij nu zijn navolgers zijn in de wereld, zullen wij ook zijn navolgers zijn straks in de opstanding, om zo te zeggen. Straks bij de Heer in de hemel, na de opname van de gemeente. Want indien wij met hem lijden, maar dat zijn de wat makkelijker te verteren woorden van de apostel Paulus in Romeinen 8. Indien wij met hem lijden, zullen wij ook met hem verheerlijkt worden. Johannes zegt dat dan op een wat andere manier, maar hij zegt precies hetzelfde. Wij zouden navolgers van Christus zijn nu, leven in deze wereld zoals hij leeft, opdat we... opdat het leven bekroond zou worden met de heerlijkheid die ook Christus ontvangen heeft. En daarna sluit ik dan af met de bekende woorden uit Hebreeën hoofdstuk 12. Laat ons dan met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, namelijk Jezus. Ziende op Jezus. We zijn gemakkelijk geneigd te zeggen, dat moet toch eigenlijk Christus wezen? Want dat is toch degene die zit aan de rechterhand Gods? Dan zeg ik, ja, maar dat staat er zo niet, hè? Het gaat wel degelijk om Jezus, die zijn loopbaan gelopen heeft, hier op aarde, in deze wereld, of het was doorheen, of hoe dat maar heten mag, en die als resultaat daarvan is gezeten aan de rechterhand des troons van God. En op dezelfde wijze, naar hetzelfde voorbeeld, zouden wij de loopbaan lopen die ons is voorgesteld. Zie, een loopbaan die wij leren kennen nadat wij Romeinen 12 onze lichamen gesteld hebben tot levend heilig God welbehagelijk offer. En volgende punt, nadat wij veranderd zijn geworden door de vernieuwing van ons gemoed. Want op grond daarvan proeven wij, zo staat het er allemaal, proeven wij wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is voor ons leven. Dat is onze loopbaan. Daarna zouden we die loopbaan lopen met in het vooruitzicht die heerlijkheid. Zo was het met de Heer Jezus, het grote voorbeeld. Door lijden, dan wel leidzaamheid, dan wel leidenschaft. Door leidzaamheid, passie, tot heerlijkheid. En passie veronderstelt volledige inzet en toch nederigheid. En dat wij dat woord niet meer goed kennen in het Nederlands, is waarschijnlijk omdat onze cultuur het begrip ook niet meer kent. Maar denk bij passie aan gedrevenheid, want dat is wat het is, gedrevenheid onder andere. Denk men aan ongeremde ambitie om te komen tot macht, rijkdom, aanzien, eer, al dat soort dingen meer. Toch? En toch is het dat niet. Integendeel, passie wil zeggen dat men kan niet anders. Het zit erin, komt van binnenuit, men wordt er doorgedreven. En hoe dan ook, ongeacht de omstandigheden, men gaat door. Gedreven. En terwijl we gedreven worden, zien wij uit naar dat wat in het verschiet ligt. Dan heb je dus twee krachten tegelijkertijd. Eén, die aandrijving om zo te zeggen, de kracht Gods, U weet wel, die van de genade gods, die genoeg is, want mijn kracht, dat is die aandrijving, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht enzovoorts. En terwijl we dan onderweg zijn, gedreven en wel gepassioneerd en wel, met alle lijden, schaft en al dat soort dingen meer, richten we onze blik op, van mijn part, het eind van de tunnel, maar dat is erg zwartgallig en tamelijk neurotisch voorgesteld. Maar vooruit. Maar richten we onze blik op dat licht in de verte. Nou goed, dan laten we het eerst bij, want we houden ons vandaag aan de liturgie.